Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het 18e hoofdstuk voor Humbert Attilius Max Havelaar. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. We zijn nu bijna bij het einde. Nog 3 hoofdstukken en dan is de Max Havelaar uit. In de vorige aflevering las ik het hoofdstuk met het verhaal over Saidja en Adinda voor. De 2 geliefden die elkaar na het vertrek van Saidja om geld te verdienen nooit meer terug zullen zien. Het verhaal was om te laten zien hoe het eraan toe gaat in Nederlands-Indië, ondanks dat de verteller toegeeft dat het verhaal verzonnen was. De verteller zegt dat het juist op deze manier moest om aan de lezer de ernst duidelijk te maken, omdat men hem niet zou geloven of in ieder geval niet op dezelfde manier mee zou leven als hij alleen maar droge feiten op zou dreunen. Nu gaat het verhaal verder. We keren terug naar Max Havelaar die zich langzaamaan begint te verzetten tegen het bestuur en de regent eindelijk officieel aan gaat klagen. Ook komen we weer eventjes terug in Amsterdam en lezen we weer eens de woorden van Droogstoppel die het voornamelijk over Sjaalman heeft. Dit is de Max Havelaar. Achttiende hoofdstuk. Het was namiddag. Havelaar trad uit de kamer en vond zijn Tine in de voorgalerij, hem wachtende met de thee. Mevrouw Slotering trad haar huis uit en scheen zich naar de Havelaars te willen begeven, maar eensklaps wendde zij zich naar het hek en wees daar met vrij hevige gebaren een man terug die even tevoren was binnengetreden. Ze bleef staan tot zij zich verzekerd had dat hij naar buiten was teruggegaan en keerde daarop langs het grasveld naar Havelaars huis terug. Ik wil toch eindelijk eens weten wat dit beduidt, zei Havelaar. En toen de begroeting voorbij was, vroeg hij op schertsende toon, om haar niet te doen menen dat hij haar een weinig gezag misgunde, op een erf dat vroeger het hare was. Wel, mevrouw, zeg me toch eens waarom u die mensen die het erf betreden zo terugzendt. Als die man van zo even nu eens iemand was die kippen te koop had, of iets anders wat nodig kon zijn voor de keuken. Er vertoonde zich op het gelaat van mevrouw Slotering een pijnlijke trek die niet ontsnapte aan Havelaars blik. Ach, zeide zij, er is zoveel slecht volk. Zeker, dat is er overal. Maar als men het de mensen zo moeilijk maakt, zullen de goeden ook wegblijven. Kom aan, mevrouw, vertel me toch eens ronduit waarom ge zo streng opzicht houdt over het erf. Havelaar zag haar aan en trachtte vergeefs het antwoord te lezen in haar vochtig oog. Hij drong iets sterker op een verklaring aan. De weduwe berstte in tranen uit en zei dat haar man ten huize van het districtshoofd te Parangkujang vergiftigd was. Hij wilde rechtvaardig zijn, meneer Havelaar, ging de arme vrouw voort. Hij wilde een eind maken aan de mishandeling waaronder de bevolking zucht. Hij vermaande en dreigde de hoofden in vergaderingen en schriftelijk. Ge moet zijn brieven gevonden hebben in het archief? Dit was zo. Havelaar had die brieven gelezen, waarvan afschriften voor mij liggen. Hij sprak telkens met de resident, vervolgde de weduwe, maar altijd vergeefs. Want daar het van algemene bekendheid was dat de knevelarij plaats had ten behoeve en onder bescherming van de regent, wie de resident niet bij de regering wilde aanklagen, leidden al die gesprekken tot niets dan tot mishandeling van de klagers. Daarom had mijn arme man gezegd dat hij, als er geen verbetering kwam voor het einde des jaars, zich rechtstreeks wenden zou tot de gouverneur-generaal. Dat was in november. Hij ging kort daarna op een inspectiereis, gebruikte het middagmaal ten huize van de demang van Parangkujang en werd kort daarop in deerniswaarde toestand te huis gebracht. Hij riep, op de maag wijzende, vuur, vuur, en weinige uren later was hij dood. Hij die altijd een voorbeeld was geweest van goede gezondheid. Hebt ge de dokter van Serang laten roepen? Vroeg Havelaar. Ja, maar hij heeft mijn echtgenoot slechts kort behandeld, omdat deze kort na zijn komst gestorven is. Ik durfde de dokter mijn vermoeden niet meedelen, omdat ik wegens mijn toestand voorzag deze plaats niet spoedig te kunnen verlaten en bevreesd was voor wraak. Ik heb gehoord dat gij even als mijn echtgenoot u verzet tegen de misbruiken die hier heersen, en daarom heb ik geen gerust ogenblik. Ik had dit alles voor u willen verbergen, om u en mevrouw niet angstig te maken, en bepaalde mij dus tot het bewaken van tuin en erf, omdat geen vreemden toegang zouden hebben tot de keuken. Nu werd het Tine duidelijk waarom mevrouw Slotering haar eigen huishouding was blijven voeren en zelfs geen gebruik had willen maken van de keuken, die toch zo ruim was. Havelaar liet de controleur roepen. Intussen richtte hij aan de geneesheer te Serang een verzoek om opgave der verschijnselen bij Sloterings dood. Het antwoord dat hij op deze vraag bekwam was niet in de geest der vermoedens van de weduw. Volgens de arts was Slotering gestorven aan absces in de lever. Het is me niet gebleken of zodanige kwaal zich zo kan openbaren op eenmaal en de dood veroorzaken in weinige uren. Ik geloof hier te moeten achtslaan op de verklaring van mevrouw Slotering dat haar echtgenoot vroeger altijd gezond geweest was. Doch als men geen waarde hecht aan zodanige verklaring, omdat de opvatting van het begrip gezondheid vooral in de ogen van niet-geneeskundigen zeer onderwerpelijk is, blijft toch de gewichtige vraag bestaan of iemand die heden sterft aan absces in de lever zich gisteren kon te paard zetten met het doel om een bergachtige landstreek te inspecteren die in sommige richtingen 20 uren breed is. De arts die Slotering behandelde kan een bekwaam geneesheer geweest zijn en zich niettemin vergist hebben in het beoordelen van de verschijnselen der ziekte, onvoorbereid als hij was op het vermoeden van misdaad. Hoe dit zij, ik kan niet bewijzen dat Havelaars voorganger vergiftigd was, daar men Havelaar de tijd niet heeft gelaten deze zaak tot klaarheid te brengen. Doch wel kan ik bewijzen dat zijn omgeving hem voor vergiftigd hield en dat men dit vermoeden vastknoopte aan zijn zucht om onrecht te keer te gaan. De controleur Verbrugge trad de kamer van Havelaar binnen. Deze vroeg kortaf, waaraan is meneer Slotering gestorven? Dat weet ik niet. Is hij vergiftigd? Dat weet ik niet, maar spreek duidelijk, Verbrugge. Maar hij trachtte de misbruiken te keer te gaan, zoals u, meneer Havelaar. En wel nu, ga voort. Ik ben overtuigd dat hij zou vergiftigd worden zijn als hij langer hier was gebleven. Schrijf dat op. Verbrugge heeft die woorden opgeschreven. Zijn verklaring ligt voor mij. Nog iets. Is het waar of is het niet waar dat er gekneveld wordt in Lebak? Verbrugge antwoordde niet. Antwoord, Verbrugge. Ik durf niet. Schrijf het op dat je het niet durft. Verbrugge heeft het opgeschreven. Het ligt voor mij. Wel, nog iets. Je durft niet antwoorden op de laatste vraag. Maar je zei me onlangs, toen er sprake was van vergiftiging, dat je de enige steun was van je zusters te Batavia, nietwaar? Ligt daarin misschien de oorzaak van je vrees? De grond van wat ik altijd halfheid noemde? Ja. Schrijf dat op. Verbrugge schreef het op. Zijn verklaring ligt voor mij. Het is wel, zei Havelaar. Nu weet ik genoeg. En Verbrugge kon gaan. Havelaar trad naar buiten en speelde met kleine Max die hij met bijzondere innigheid kuste. Toen mevrouw Slotering vertrokken was, zond hij het kind weg en riep Tine in zijn kamer. Lieve Tine, ik heb je een verzoek te doen. Ik wenste dat je met Max naar Batavia ging. Ik klaag heden de regent aan. En ze viel hem om de hals en was ongehoorzaam voor het eerst en riep snikkende, nee Max, dat doe ik niet, dat doe ik niet. Wij eten en drinken tezamen. Had Havelaar ongelijk toen hij beweerde dat zij evenmin recht had op neussnuiten als de vrouwen te Aarle? Hij schreef en verzond de brief waarvan ik hier een afschrift geef. Nadat ik enigszins de omstandigheden heb geschetst waarin dit stuk geschreven werd, geloof ik niet nodig te hebben op de kordate plichtsvervulling te wijzen die daarin doorstraalt. Evenmin als op de zachtmoedigheid die Havelaar bewoog de regent in bescherming te nemen tegen al te zware straf. Doch niet zo overbodig zal het wezen daarbij zijn omzichtigheid te doen opmerken die hem geen woord deed uiten over de pas gedane ontdekking om niet het stellige zijner aanklacht te verzwakken door onzekerheid omtrent een wel belangrijke, maar nog onbewezen beschuldiging. Zijn voornemen was het lijk van zijn voorganger te doen opgraven en wetenschappelijk onderzoeken, zodra de regent zou verwijderd zijn en diens aanhang onschadelijk gemaakt. Maar men heeft hem hiertoe de gelegenheid niet gelaten. In de afschriften van de officiële stukken, afschriften die overigens letterlijk overeenstemmen met het oorspronkelijke, geloof ik de dwaze titulatuur te mogen vervangen door eenvoudige voornaamwoorden. Van de goede smaak mijner lezers verwacht ik dat zij in deze verandering genoegen nemen. Nummer 88. Geheim. Rangas Betung. 24 februari 1856. Spoed. Aan de resident van Bantam. Sedert ik voor een maand mijn betrekking al hier aanvaarde, heb ik mij hoofdzakelijk bezig gehouden met het onderzoek naar de wijze waarop de inlandse hoofden zich kwijten van hun verplichtingen jegens de bevolking op het stuk van herendiensten, Pundutan en dergelijke. Zeer spoedig ontdekte ik dat de regent op eigen autoriteit en te zijnen behoeve mensen liet opkomen, ver boven het hem wettig toekomend aantal Panchens en Kemets. Ik weifelde tussen de keuze om terstond officieel te rapporteren en de zucht om door zachtheid, of later zelfs door bedreigingen, die inlandse hoofdambtenaar daarvan terug te brengen, ten einde het tweeledig doel te bereiken om dat misbruik te doen ophouden en tegelijkertijd die oude dienaar van het gouvernement niet terstond al te streng te behandelen, vooral uit aanmerking van de slechte voorbeelden die, naar ik geloof, hem dikwijls gegeven zijn, en in verband met de bijzondere omstandigheid dat hij bezoek verwachtte van twee verwanten, de regenten van Bandung en van Chanjor, althans van de laatste, die, naar ik meen, reeds met groot gevolg op weg is, en hij dus meer dan anders in de verzoeking was, en met het oog op de benarde staat zijner geldmiddelen als het ware in de noodzakelijkheid om er onwettige middelen te voorzien in de nodige toebereidselen voor dat bezoek. Dit alles leidde mij tot zachtheid omtrent hetgeen reeds geschied was, doch geenszins tot toegevendheid voor den vervolgen. Ik drong aan op dadelijke staking van elke onwettigheid. Van die voorlopige proeven om de regent door zachtheid tot zijn plicht te brengen, heb ik u ondershands doen kennis dragen. Mij is echter gebleken dat hij met brutale onbeschaamdheid alles in de wind slaat, en ik gevoel mij krachtens mijn ambtseed verplicht u mee te delen, dat ik de regent van Lebak, Raden Adipati Kartanatanagara, beschuldig van misbruik van gezag, door het onwettig beschikken over de arbeid zijner onderhorigen, en verdenk van knevelarij, door het vorderen van opbrengsten in natura, zonder of tegen willekeurig vastgestelde onvoldoende betaling. Dat ik voorts de demang van Parangkujang, zijn schoonzoon, verdenk van medeplichtigheid aan de genoemde feiten. Om beide zaken behoorlijk te kunnen instrueren, neem ik de vrijheid u voor te stellen mij te gelasten. 1. De regent van Lebak voornoemt met de meeste spoed naar Serang op te zenden en zorg te dragen dat hij nog voor zijn vertrek, nog gedurende de reis in de gelegenheid zij, door omkoping of op andere wijze te influenceren op de getuigenissen die ik zou moeten inwinnen. 2. De demang van Parangkujang voorlopig in arrest te nemen. 3. Gelijke maatregel toe te passen op zodanige personen van mindere rang als, behorende tot de familie van de regent, geacht kunnen worden invloed uit te oefenen op de zuiverheid van het in te stellen onderzoek. 4. Dat onderzoek terstond te doen plaats hebben en van de uitslag te dienen van omstandig bericht. Ik neem de vrijheid u voorts in overweging te geven de komst des regents van Chanjor te contramanderen. Ten slotte heb ik de eer, ten overvloede voor u die de afdeling Lebak beter kent dan mij nog mogelijk is, de verzekering te geven dat uit een politiek oogpunt de streng rechtvaardige behandeling deze zaken geen het minste bezwaar heeft en dat ik eer voor gevaar zou beducht zijn als ze niet tot klaarheid gebracht werd. Want ik ben geïnformeerd dat de geringe man die, naar een getuige mij zeide, poesing is van de vexatie, reeds lang naar redding uitziet. Ik heb de kracht tot de moeilijke plicht die ik door het schrijven van deze brief volbreng, gedeeltelijk geput uit de hoop dat het mij vergund zal wezen ter zijne tijd een en ander bij te brengen ter verschoning van de oude regent, met wiens positie hoezeer door eigen schuld veroorzaakt, ik evenwel diep medelijden gevoel. De assistent-resident van Lebak, Max Havelaar. De volgende dag antwoordde hem: de resident van Bantam? Oh nee, de heer Slijmering, particulier. Dit antwoord is een kostbare bijdrage tot de kennis van de wijze waarop het bestuur in Nederlands-Indië wordt uitgeoefend. De heer Slijmering beklaagde zich dat Havelaar hem van de zaak die voorkwam in de brief nummer 88 niet eerst mondeling had kennis gegeven. Natuurlijk omdat er dan meer kans waren geweest op schipperen. En voorts dat Havelaar hem stoorde in zijn drukke bezigheden. De man was zeker bezig met een jaarverslag over rustige rust. Ik heb die brief voor mij liggen en vertrouw mijn ogen niet. Ik herlees de brief van de assistent-resident van Lebak. Ik plaats hem en de resident van Bantam, Havelaar en Slijmering naast elkander. Die sjaalman is een gemene schooier. Ge moet weten, lezer, dat Bastiaans weer dikwijls niet op het kantoor komt, omdat hij de jicht heeft. Daar ik nu een gewetenszaak maak van het wegwerpen der fondsen van de firma, Last & Co., want in principe ben ik onwrikbaar, kwam ik eergisteren op het denkbeeld dat Sjaalman toch een tamelijk goede hand schrijft. En daar hij er zo armoedig uitziet en dus voor mij matig loon wel zou te krijgen zijn, begreep ik aan de firma verplicht te wezen op de goedkoopste wijze in de vervanging van Bastiaans te voorzien. Ik ging dus naar de lange Leidse Dwarsstraat. De vrouw van de winkel was voor, doch scheen me niet te herkennen, schoon ik haar onlangs heel duidelijk had gezegd dat ik meneer Droogstoppel was, makelaar in koffie van de Lauriergracht. Er is altijd iets stuitends in dat niet herkennen, maar omdat het nu wat minder koud is en ik de vorige keer mijn jas met bont aan had, schrijf ik het daaraan toe en trek het mij niet aan. De belediging, meen ik. Ik zei dus nog eens dat ik meneer Droogstoppel was, makelaar in koffie van de Lauriergracht, en verzocht haar te gaan zien of die sjaalman thuis was, omdat ik niet weer als onlangs wilde te doen hebben met zijn vrouw, die altijd ontevreden is. Maar die uitdraagster weigerde naar boven te gaan. Ze kon niet de hele dag trappen klimmen voor dat bedelvolk, zeide zij. Ik moest zelf maar gaan zien. En daar volgde weer een beschrijving van de trappen en portalen, die ik volstrekt niet nodig had. Want ik herken altijd een plaats waar ik eens geweest ben, omdat ik altijd zo op alles acht geef. Dit heb ik mij aangewend in de zaken. Ik klom dus de trappen op en klopte aan de bekende deur die terugweek. Ik trad binnen en daar ik niemand in de kamer vond, zag ik eens rond. Nu, veel te zien was er niet. Er hing een half broekje met geborduurde strook over een stoel. Wat hoeven zulke mensen geborduurde broekjes te dragen? In een hoek stond een niet zeer zware reiskoffer, die ik in gedachten aan het hengsel vatte, en op de schoorsteenmantel lagen enige boeken die ik eens inzag. Een wonderlijke verzameling. Een paar delen van Byron, Horatius, Bastiat, Béranger en, raad eens, een Bijbel. Een complete Bijbel, met de apocryfe boeken erin. Dat had ik bij Sjaalman niet verwacht. En er scheen in gelezen te zijn ook, want ik vond veel aantekeningen op losse stukken papier die betrekking hadden op de schrift. Hij zegt dat Eva 2 maal ter wereld kwam. De man is gek. Nu, alles was van dezelfde hand als de stukken in dat verwenste pak. Vooral het boek van Job scheen hij ijverig bestudeerd te hebben, want daar gaapten de bladen. Ik denk dat hij de hand des Heren begint te voelen, daarom door lectuur in de heilige boeken zich wil verzoenen met God. Ik heb er niets tegen. Maar, zo al wachtende, viel mijn oog op een dames werkdoosje, dat op tafel stond. Zonder erg bezag ik dat. Er waren een paar half afgewerkte kinderkousjes in, en een tal van zotte verzen. Ook een brief aan Sjaalmans vrouw, zoals uit het opschrift bleek. De brief was geopend, en zag eruit alsof men hem in drift had samengeknepen. Nu is mijn vast principe nooit iets te lezen dat niet aan mij gericht is, omdat ik dit niet fatsoenlijk vind. Ik doe het dan ook nooit als ik er geen belang bij heb. Maar nu kreeg ik een ingeving dat het mijn plicht was, die brief eens in te zien, omdat de inhoud mij misschien zou voorlichten omtrent de menslievende bedoeling die me tot sjaalman voerde. Ik dacht eraan hoe toch de Heer altijd nabij de zijne is, daar hij me hier onverwachts in de gelegenheid stelde iets meer van die man te weten te komen en me dus behoedde voor het gevaar een weldaad te bewijzen aan een onzedelijk persoon. Ik let nauwkeurig op zulke vingerwijzingen van de Heer en dit heeft me dikwijls veel nut in de zaken gedaan. Tot mijn grote verwondering zag ik dat die vrouw van sjaalman van deftige familie was. Althans, de brief was getekend door een bloedverwant, wiens naam in Nederland aanzienlijk is. En ik was inderdaad opgetogen over de schone inhoud van dat schrijven. Het scheen iemand te zijn die ijverig werkt voor de Heer, want hij schreef dat de vrouw van sjaalman zich moest laten scheiden van zulk een ellendeling, die haar armoed liet lijden, die zijn brood niet kon verdienen, die bovendien een schurk was, omdat hij schulden had. Dat de schrijver van de brief met haar toestand begaan was, hoewel zij zich dat lot had op de hals gehaald door eigen schuld, daar ze de Heer had verlaten, en sjaalman aanhing. Dat ze tot de Heer moest terugkeren en dat dan de hele familie misschien de handen zou ineenslaan om haar naaiwerk te bezorgen. Maar voor alles moest ze scheiden van die sjaalman, die een ware schande was voor de familie. Kortom, in de kerk zelf was niet meer stichting te halen dan er in die brief stond. Ik wist genoeg en was dankbaar dat ik op zo wonderbare wijze was gewaarschuwd. Zonder deze waarschuwing toch ware ik zeker weer het slachtoffer geworden van mijn goed hart. Ik besloot dus nogmaals om Bastiaans maar te houden tot ik een geschikte vervanger vind, want ik zet niet gaarne iemand op straat en we kunnen op het ogenblik geen bediende missen omdat er zoveel bij ons omgaat. De lezer zal wel nieuwsgierig zijn te weten hoe ik het gemaakt heb op de laatste krans en of ik de triolet heb gevonden. Ik ben niet op de krans geweest. Er zijn wonderlijke dingen voorgevallen. Ik ben naar Driebergen geweest, met mijn vrouw en Marie. Mijn schoonvader, de oude Last, de zoon van de eerste Last, toen de Meijers er nog in waren, maar die zijn er lang uit, had al zo dikwijls gezegd dat hij mijn vrouw en Marie eens wilde zien. Nu was het vrij goed weer en mijn vrees voor de liefdesgeschiedenis waarmee Stern gedreigd had, bracht mij opeens weer die uitnodiging in de gedachten. Ik sprak erover met onze boekhouder, die een man is van veel ondervinding en me na rijp beraad en overweging gaf mij op mijn plan te beslapen. Dit nam ik terstond voor, want ik ben snel in de uitvoering van mijn besluiten. De volgende dag reeds zag ik in hoe wijs die raad geweest was. Want de nacht had mij op het denkbeeld gebracht dat ik niet beter kon doen dan de beslissing uit te stellen tot vrijdag. Kortom, na rijpelijk alles te hebben overwogen, er was veel voor maar ook veel tegen, zijn we gegaan, zaterdagmiddag, en maandagmorgen teruggekeerd. Ik zou dit alles niet zo uitvoerig verhalen als het niet in nauw verband stond met mijn boek. Ten eerste hecht ik eraan dat ge zoudt weten waarom ik niet protesteer tegen de zotternijen die Stern de late zondag zeker weer heeft uitgekraamd. Wat is dat voor een vertelling van iemand die wat horen zou als hij dood was? Marie sprak ervan, ze hadden van die roze meiertjes die in suiker doen. Ten tweede, omdat ik nu opnieuw de zekere overtuiging heb opgedaan dat al die vertellingen over ellende en onrust in de Oost klinkklare leugens zijn. Zo ziet men hoe het reizen iemand in de gelegenheid stelt de zaken goed te doorgronden. Zaterdagavond namelijk had mijn schoonvader een uitnodiging aangenomen bij een heer die vroeger in de Oost resident was en nu op een groot buiten woont. Daar zijn we geweest en waarlijk, ik kan de lieve ontvangst niet genoeg roemen. Hij had zijn rijtuig gezonden om ons af te halen en de koetsier had een rood vest aan. Nu was het nog wel wat te guur om de buitenplaats te bezien, die prachtig moet wezen in de zomer, maar in het huis zelf verlangde men naar niets meer. Want er was volop van alles wat vermaak geeft. Een biljartzaal, een bibliotheekzaal, een overdekte ijzeren glasgalerij als broeikast en de kakatoea zat op een kruk van zilver. Ik had nooit zoiets gezien en maakte terstond de opmerking hoe toch altijd goed gedrag beloond wordt. Die man had terdege op zijn zaken gepast, want hij had wel 3 ridderorden. Hij bezat een heerlijke buitenplaats en bovendien een huis te Amsterdam. Aan het souper was alles getruffeld en ook de bedienden aan tafel hadden rode vesten aan, net als de koetsier. Daar ik veel belang stel in Indische zaken, om de koffie, bracht ik daarop het gesprek en zag al heel spoedig waaraan ik me te houden had. Die resident heeft me gezegd dat hij het in de Oost altijd heel goed heeft gehad en dat er dus geen woord waar is aan al die vertellingen over ontevredenheid onder de bevolking. Ik bracht het gesprek op Sjaalman. Hij kende hem en wel van een zeer ongunstige zijde. Hij verzekerde mij dat men zeer goed had gedaan die man weg te jagen, want hij was een zeer ontevreden persoon die altijd op alles aanmerking maakte, terwijl er bovendien veel viel af te keuren in zijn eigen gedrag. Hij schaakte namelijk telkens meisjes en bracht die dan bij zijn eigen vrouw en hij betaalde zijn schulden niet, wat toch zeer onfatsoenlijk is. Daar ik nu uit de brief die ik gelezen had zojuist wist hoe gegrond al die beschuldigingen waren, deed het me groot genoegen te zien dat ik de zaken zo goed beoordeeld had en was ik zeer tevreden met mezelf. Ik ben hiervoor dan ook bekend bij mijn pilaar, dat ik altijd zojuist oordeel, meen ik. Die resident en zijn vrouw waren lieve, gulle mensen. Ze verhaalden ons veel van hun levenswijs in de Oost. Het moet daar toch wel aangenaam wezen. Zij zeiden dat hun buitenplaats bij Driebergen niet half zo groot was als hun erf, zoals ze dat noemden, in de binnenlanden van Java, en dat daartoe wel 100 mensen nodig waren tot onderhoud. Maar, en dit is wel een bewijs hoe bemind ze waren, dat deden die mensen geheel om niet en alleen uit genegenheid. Ook verhaalden zij dat bij hun vertrek de verkoop hunner meubelen wel 10 maal meer de waarde had opgebracht, omdat de inlandse hoofden zo graag een aandenken wilden kopen van een resident die goed voor hen is geweest. Ik zei dit later aan Stern, die beweerde dat het door dwang geschiedde en dat hij dit uit Sjaalmans pak bewijzen kon. Maar ik heb hem gezegd dat die Sjaalman een lasteraar is, dat hij meisjes heeft geschaakt, evenals die jonge Duitser bij Busselink en Waterman, en dat ik volstrekt geen waarde hecht aan zijn oordeel, want dat ik nu van een resident zelf had gehoord hoe de zaken stonden en dus van meneer Sjaalman niets te leren had. Er waren daar nog meer mensen uit de Oost, onder andere een heer die heel rijk was en nog altijd veel geld verdiende aan thee, die de javanen voor hem moeten maken voor weinig geld en die de regering van hem koopt voor hoge prijs om de werkzaamheid van de javanen aan te moedigen. Ook die heer was zeer boos op al die ontevreden mensen die gedurig spreken en schrijven tegen de regering. Hij kon het bestuur van de koloniën niet genoeg roemen, want hij zei overtuigd te wezen dat er veel verloren werd op thee die men van hem kocht en dat het dus een ware edelmoedigheid was bij voortduring een zo hoge prijs te betalen voor een artikel dat eigenlijk weinig waarde heeft en dat hij zelf dan ook niet lustte, want hij dronk altijd Chinese thee. Ook zeide hij dat de gouverneur-generaal die de zogenaamde theecontracten had verlengd in weerwil van de berekening dat het door het land zoveel verloren wordt op die zaken zulk een bekwaam braaf mens was en vooral zulk een trouw vriend voor wie hem vroeger gekend hadden. Want die gouverneur-generaal had zich volstrekt niet gestoord aan de praatjes over het verlies op de thee. En hem, toen er sprake was van de intrekking dier contracten, ik geloof in 1846, een grote dienst gedaan door te bepalen dat men maar altijd zou voortgaan met het kopen van zijn thee. Ja, riep hij uit, het hart bloedt me als ik zulke edele mensen hoor lasteren. Als hij er niet geweest was, liep ik nu te voet met vrouw en kinderen. Toen liet hij zijn barouchet voorkomen en die zag er zo keurig uit en de paarden staken zo goed in het vlees dat ik best begrijpen kan hoe men gloeit van dankbaarheid voor zulke gouverneur-generaal. Het doet in de ziel goed het oog te vestigen op zo lieflijke aandoeningen, vooral wanneer men die vergelijkt met dat verwenste morren en klagen van wezens zoals Sjaalman. De volgende dag bracht die resident ons een bezoek terug en ook die heer voor wie de javanen thee maken. Het zijn beste mensen en toch deftig van belang. Beide tegelijk vroegen zij met welke trein we dachten aan te komen te Amsterdam. Wij begrepen niet wat dit betekenen moest, maar later werd het ons duidelijk. Want toen we maandagmorgen daar aankwamen, waren er aan de station 2 bedienden. 1 met een rood vest en 1 met een geel vest, die tegelijk ons zeiden met de telegraaf last hebben bekomen om ons af te halen met rijtuig. Mijn vrouw was confuus en ik dacht eraan wat Busselink en Waterman zouden gezegd hebben als ze dat gezien hadden. dat er 2 rijtuigen tegelijk voor ons waren, meen ik. Maar het was niet gemakkelijk een keus te doen, want ik kon niet besluiten een der partijen te krenken door het afwijzen van een zo lieve attentie. Goede raad was duur. Maar ik heb mij uit die hoogst moeilijke omstandigheid alweer gered. Ik heb mijn vrouw en Marie in het rode rijtuig gezet, in de wagen van het rode vest, meen ik, en ik ben in het gele gaan zitten. In het gele rijtuig, meen ik. Wat die paarden liepen. Op de Weesperstraat, waar het altijd zo vuil is, vloog de modder rechts en links huizen hoog. En alsof weer het spel sprak, daar liep die schooierige sjaalman in gebogen houding, met gebukt hoofd. En ik zag hoe hij met de mouw van zijn kaal jasje zijn bleek gelaat trachtte te reinigen van de spatten. Ik ben zelden prettiger uit geweest. En mijn vrouw vond het ook. Dat was het 18e hoofdstuk. We hebben gelezen hoe mevrouw Slotering tegen Max heeft gezegd dat haar man is vergiftigd. En hoe dit de druppel blijkt te zijn voor Max. Hij besluit te schrijven en in een brief de regent officieel aan te klagen. Om zo het onrecht dat de bevolking wordt aangedaan aan te kaarten. Hij krijgt op deze brief echter een antwoord waar hij niet op had gehoopt. Het antwoord komt van iemand aan wie hij de brief niet had gestuurd. En het bevat eigenlijk alleen de mededeling dat hij dit niet in een brief had moeten zetten, maar eerst eventjes mondeling had moeten doen. Wat ze dus eigenlijk proberen te zeggen is dat Max niet zo moeilijk moet doen, omdat zo'n brief alleen maar voor problemen zorgt. Vervolgens schakelen we over op Droogstoppel, die op bezoek gaat bij Sjaalman om hem misschien aan te nemen. Eenmaal in het huis leest hij een brief waaruit hij denkt te halen dat Sjaalman een hork van een man is, waardoor hij hem toch niet aanneemt. Hij zit helemaal vol van zichzelf en geeft zichzelf het compliment dat hij die man zo goed beoordeeld had. In de rest van het hoofdstuk lezen we hoe Droogstoppel op bezoek gaat bij iemand die vroeger in Nederlands-Indië woonde. Dit was natuurlijk een Nederlander. En het is dan ook niet gek dat hij het wel goed had daar. Droogstoppel ziet zijn verhalen echter als bewijs dat het helemaal niet zo slecht gaat als de verhalen hem doen geloven. Hierdoor zien wij als lezers wederom dat Droogstoppel een enorme zelfingenomen zak is. In de volgende hoofdstukken werken we naar het slot toe. We gaan zien wat de laatste stappen van Max Havelaar worden om het onrecht te bestrijden. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Ko-fi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook op jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan en /hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.